Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is onze kerkelijk werker, proponent J. Hogesteger. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste is een doelcollecte van de diaconie voor Mission Aviation Fellowship. En een tweede collecte is bestemd voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en van harte bij u aanbevolen. De diensten voor Deo Valente zondag 26 november om 9:30 in de Grote Kerk gaat voor dominee Foppen. En om 4:15 eveneens in de Grote Kerk dominee Dekker uit Amersfoort. Als u nog geen weekbrief heeft, achterin en voor in de kerk liggen nog enkele exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. Daar liggen ook liederenbladen bij die we in deze dienst zullen gebruiken. Dus als u die nog niet hebt, kunt u die nog pakken. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en vangen deze aan met het zingen van Psalm 33, de versen 1 en 11.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is ook vanmiddag in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie en die eeuwig leeft. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. In Spreuken, prachtige mooie Bijbelboek, daar zegt de spreukendichter: het begin van alle wijsheid, het fundament van alle wijsheid, dat is de vrees van de Heere. En dan niet vrees in de zin van bangheid, maar hem te volgen, een leven met God. En daar zal het vanmiddag over gaan. En vrees van de Heere, in het Oude Testament komt het ook heel vaak naar voren in het uiten van de grote en de heerlijke daden van de Heere God. En daar gaan we nu ook met elkaar van zingen. Psalm 105, looft God de Heer en laat ons blijden. Psalm 105 uit de nieuwe berijming, de versen 1 en 3. Zijn glorie, rijke naam belijden, meldt ieder volk en elk geslacht. En wat er verder volgt, de versen 1 en 3 van de nieuwe berijming Psalm 105. Gemeente, vanmiddag mogen we ook ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we ons lied uit op toonhoogte 150. Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Vader van het leven, ik geloof in u, Jezus de Verlosser. Wij hopen steeds op u. En wat er verder volgt in de versen 3 en 4 van lied 150... En in ieder van u en jullie belijden met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van De Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle en op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we de Bijbel openen, laten we eerst hem bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met zijn geest. Laten we bidden. Groot en almachtige, heerlijke God, Vader in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, God die alle dingen leidt en alle dingen bestuurt, U die ons ook vanmiddag hier weer bracht, voor de tweede keer bij elkaar bracht op deze dag. Heer, wat is dat een onbegrijpelijk voorrecht. Wat een liefde van U. Dat U, die God die in de hemel woont, dat U daar niet vanuit die hoge woonplaats onmetelijk ver weg bent, maar dat U een God bent die in verbinding komt met mensen, die in relatie wil zijn met mensen, met jongeren, met ouderen, ook hier te Gorkum. Dank u wel, Heere God, dat u zich zo laat kennen en zich zo openbaart aan mensen, door uw Zoon Jezus Christus, die naar deze wereld kwam. En daarom mogen wij ook vanmiddag weer opnieuw weer bij elkaar zijn om daar getuige van te zijn. Om daaraan herinnerd te worden dat u niet een God bent die machteloos zich terugtrok, omdat er toch niets werd, maar dat u een God bent die vanmiddag opnieuw laat horen, ik ben de opgestane levensvorst die dood en graf en de machten van het kwaad overwon. Ik ben het die het alles volbracht en die overste leidsman en voleinder, die coach voor jongeren en voor ouderen steeds weer wilt zijn, ook in 2017. En zo mogen we daar ook vanmiddag weer volop van horen, omdat u niet moe wordt om naar mensen toe te komen en steeds maar weer het te zeggen, mijn zoon, mijn dochter, ook de Gorkum, geef mij, geef u mijn hart. O Heere God, wij bidden u, wilt u dan zo vanmiddag ons volmaken van u? Open daarom uw woord. Open onze harten, dat wij werkelijk vol van u zijn en geoefend mogen worden in die vrees. Dat toch het fundament is van alle wijsheid. Geoefend mogen worden in een leven met u, zodat we werkelijk beantwoorden mogen aan dat doel van ons leven. Een leven tot eer van u. Wij bidden u, Heere God, neem dan alle hindernissen weg. Want, Heer, u weet als geen ander hoe we vol hindernissen kunnen zijn. Hindernissen die wij op allerlei manieren meegenomen hebben, ook deze dienst in. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn waardoor wij eigenlijk niet dat leven met u, die training voldoende beoefenen. Omdat we zo in beslag genomen worden, omdat we zo druk bezig zijn met 1001 dingen die ons leven bezighouden. En daarom mogen we vanmiddag u daarvoor danken dat u aan het begin van een nieuwe week, voordat zoveel andere taken ons onze aandacht weer vragen, dat we allereerst bij u mogen komen. Dat u ons die rust geeft en vrijheid. Dat u ons die mogelijkheid geeft, ook vanmiddag weer, van die oefenmomenten om zo geoefend te worden in een leven met u. Om steeds meer, ja niet zelf belangrijk te worden, maar dat we steeds meer beseffen dat u in het centrum van ons leven bent, Heere God. We bidden u, maakt u ons vol en geef dat ook deze dienst, een echte eredienst tot eer van uw groot en uw heerlijke naam mag zijn. En neem dan weg inderdaad al die hindernissen, ook die we misschien wel meegenomen hebben vanmiddag, waardoor we niet op u eigenlijk zo kunnen zien. We bidden u, Heere God, zegen de jongeren, zegen de ouderen, ja, zegen ons als gemeente, om onze ogen op u te houden, om dan weer getraind te mogen worden en naar u te mogen luisteren, die grote coach, u, o Heer Jezus Christus. We bidden u, zegen ook allen die met ons verbonden zijn, via de kerkradio, via andere middelen. Heere, u weet wat ook daar mensen vanuit de gemeente of anderen nodig hebben. Heere, wij bidden u, maak het tot een echte dienst, tot eer van uw grote en uw heerlijke naam. Zegen ons in het verkondigen, zegen ons in het luisteren, zegen onze gaven, zegen onze liederen die wij mogen zingen, zegen de gebeden, zegen de organist, zegen allen die een taak ook in deze dienst hebben. Ja, wij bidden dat om Jezus wil alleen. Amen. Vanmiddag lees ik met u uit de brief van Paulus aan zijn leerling Timotheus. Eén Timotheus 4. En die lees ik in zijn geheel en straks zullen we een klein gedeelte daaruit nemen en daar verder over nadenken. 1 Timotheus 4, waar Paulus als de mentor van Timotheus de volgende woorden zegt. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leerlingen van demonen, door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, dan zult u goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen u zelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden we gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is, door profetie, met handoplegging, door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Vol hart daarin, want wanneer u dat doet, dan zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Tot zover de lezing uit de wijl van dit gedeelte. En vanmiddag wil ik bijzonder met u stilstaan met de woorden van vers 7b en 8. Oefen uzelf in de godsvrucht, want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Als thema, tijd voor training. Tijd voor training. Hopen we vanmiddag over na te denken. Ter inleiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen Psalm 25... de versen 2 en 6. Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen. En wie heeft lust de Heer te vrezen? Ook daar komt dat woord vrezen, de vrees van de Heere. Het leven met God komt weer naar voren. En we zullen er straks nog meer over gaan nadenken. De versen 2 en 6 van Psalm 25. gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen we straks na het amen van de preek uit Psalm 17, de versen 3 en 8. Ik zet mij treden in uw spoor. En dan mogen we ook weten, als we wandelen met hem, dan is het ook dat blije vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen en in gerechtigheid aanschouwen. Psalm 17, de versen 3 en 8, na het amen van de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook hier te Gorkum. Velen van u herinneren misschien nog wel de campagne zo'n 10 jaar geleden. De campagne 30 minuten bewegen. Het kenniscentrum Sport, die voerde campagne voor voldoende beweging in Nederland. 30 minuten bewegen voor elke Nederlander overal elke dag. De slogan daarbij was gewoon doen. En miljoenen Nederlanders gingen inderdaad bewegen. Bewegen is een must. Daar kan geen twijfel over bestaan. Ja, maar wacht eens eventjes, zegt iemand. We hebben het gelezen in 1 Timotheüs 4. Daar staat toch maar, want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Geeft Paulus dan mensen gelijk die dat eigenlijk toch niet zo belangrijk vinden om te bewegen? Het lijkt misschien wel ogenschijnlijk zo oppervlakkig gelezen. In de vertaling waar de meeste van ons misschien toch wel mee opgegroeid zijn, daar klinkt het ook zo. Een nieuwere Bijbelvertaling, oefening van het lichaam heeft wel enig nut, staat er dan. Maar ook dat klinkt toch nog maar een beetje zuinig. Het lijkt dus een mooi excuus om maar niet te veel te bewegen. Dat is ook nogal eens gedacht trouwens in de geschiedenis. Hoewel vroege kerkvaders zich toch al met sport bezig hielden en het thema regelmatig terugkeerde in het denken van reformatoren, heeft het toch eigenlijk soms wel lang geduurd voordat sport door christenen ook geaccepteerd werd. Betekent dat dan dat je je training voor voetbal, of welke sport je ook verder maar doet, dan maar moet inruilen, zoals het hier staat, tegen een training, tegen een oefening in godsvrucht? Is dat wat Paulus eigenlijk zegt hier? Alsof Paulus een hekel aan sport had, aan bewegen. Nou, wie Paulus een beetje kent, die weet dat hij juist vaak voorbeelden uit de sport gebruikt. Met name de atletiek, hardlopen. Deze brief schrijft Paulus, gemeente, aan Timotheus. Hij was eigenlijk een soort geestelijke vader van Timotheus. Timotheus werkte in Efeze als voorganger van de gemeente. Nou, in Efeze had je ook heel veel sportscholen. De sportschool die heette toen een gymnasium. Ons woord gymnastiek komt daar nog vandaan. En elke dag werd er op die school, op die scholen, onder toeziend oog van trainers, werden mensen geoefend om in goede conditie te komen en te blijven. Mensen werden voorbereid op de Olympische Spelen, die net als in onze tijd in groot aanzien stonden. Want winnen op de Olympische Spelen, ja, dat was iets wat het hoogste was wat je toch eigenlijk wel in die sportwereld kon bereiken. En Paulus, die schrijft gymnastiek en sportbeoefening helemaal niet af als nutteloze zaken. Hij was geen Griekse denker, voor wie het lichaam er niet toe deed. Hoe weet ik dat nou? Elders, op verschillende andere plaatsen, schrijft hij juist hoe belangrijk het lichaam was. Een tempel van God. Een geschenk van God. En Paulus zelf, je kunt hem gerust kwalificeren als een lange afstandswandelaar. Als je nagaat hoeveel kilometers hij niet gelopen heeft. Dat is eigenlijk niet te bevatten. Sport, bewegen, heeft zeker nut voor een gezond leven. Een modernere Bijbelvertaling, die u misschien ook wel in uw midden heeft, zegt het is best nuttig om oefeningen te doen voor je lichaam. Ik las van Elia, een profeet uit het Oude Testament, die notabene van de Karmel naar de Horeb liep. Ja, rende staat er eigenlijk letterlijk. Ik ben verschillende keren in Israël geweest, maar dat betekent dat je dus 400 kilometer loopt. Dan moet dit toch wel zeer atletisch geweest zijn. Dus over bewegen gesproken. Nee, Paulus zegt hier dus niet, gemeente, dat je maar moet stoppen met je bewegen, met je sport. En dat je die vrijgekomen tijd dan maar moet besteden aan andere dingen. Dat is niet. Gelukkig, zeg je misschien nu. Ik mag dus blijven sporten. Ja, het is gaaf als jij een sporttalent hebt zelfs. Maar, waar gaat het dan om? Daarmee is natuurlijk nog niet alles gezegd. Als Paulus hier zegt, in onze versen, oefen u zelf in de godsvrucht, want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Wat bedoelt Paulus dan? Lichamelijke training, lichamelijke oefening, zegt hij eigenlijk, is in veel opzichten nuttig. Want daar ben je mee gebaat, dat weten we ook met onze huidige wetenschap, als mens levenslang gebaat. Maar verder dan levenslang strekt dat nut, die betekening niet. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, dan is het beperkt houdbaar. Heeft het een beperkt nut. Maar, zegt Paulus, ik ken een training die in alle opzichten nuttig is. En die training, die is grenzeloos. Zonder grenzen, omdat de betekenis van die training niet ophoudt bij de grens van de dood. Nee, sterker nog, dan komt die training pas werkelijk tot zijn vervulling. Welke training heeft Paulus het dan over? Een training, een oefening in godsvrucht, noemt hij deze training. Laten we eerst maar eens kijken, wat betekent dat dan eigenlijk? Wat is godsvrucht? Wat is dat woord wat we eigenlijk helemaal niet meer zou kennen? In het Grieks staat er dan het woord eisebia. En dat is best een lastig woord. Een woord wat je eigenlijk niet zomaar kan vertalen met één bepaald woord. Er zitten verschillende woorden achter. Hier is het vertaald met godsvrucht. In de Nieuwbijvertaling is het vertaald met bijvoorbeeld het woord vroom leven. Een woord in elk geval wat aan de brief aan Timotheus een belangrijke rol speelt. 7 keer komt dat voor. Vroom leven. Is heel actueel trouwens. Jongens en meisjes. Misschien wel gehoord dat in het nieuwe regeerakkoord van onze nieuwe regering het ook opgenomen is dat het Wilhelmus weer onder de aandacht moet komen. Op scholen geleerd moet worden. En in dat volkslied komen we dat woord liefst 6 keer tegen. Vroom. Vroom blijven. Wat betekent dat dan? Want, ja, laten we eerlijk zijn, als wij het woord vroom horen, dan heeft dat niet zo'n goede klank. Als er tegen jou gezegd wordt, of dat het van een andere jongen of meisje gezegd wordt, dat is een vroom meisje of een vrome jongen. Ja, dat klinkt niet zo erg positief. Waarom niet? Omdat we dan dat woord vaak met een soort godsdienst, met een soort buitenkant eigenlijk associëren. Maar eusebia, dat woord waar ik het dus over had, betekent eigenlijk letterlijk goede, diepe eerbied. Een trouw vanuit een bepaalde innerlijke overtuiging. Dus het heeft eigenlijk niet zozeer iets met je buitenkant te maken, nee, je binnenkant. Een levende verhouding met God. In het Duits is dat eigenlijk heel mooi vertaald. Gottesfurcht. In het Nederlands hoor je dat eigenlijk nog terug. Godsvrees. En daarom noemde ik in het begin al eigenlijk het oudtestamentische woord vrees. Het is eigenlijk die verwondering, gemeente, over wat God voor de wereld, voor jou, voor u gedaan heeft. En dat heeft een binnenkant. Een ontzag voor God. Dat je vertrouwt op hem. Dat je verlangen uitgaat naar hem. Een levende omgang. Het heeft ook een buitenkant. Namelijk hoe je dan vervolgens ook omgaat met die ander. Een leven met God. Een relatie dus met God, maar dan ook met die ander. En wat zegt Paulus nu over deze godsvrucht? Over deze vroomheid? Hij zegt, oefen u daarin. En dat woord oefen, je kunt het ook vertalen met trainen, daar is het woord gymnao voor gebruikt. Weer datzelfde woord, gymnast. Dat heeft dus alles met die sportwereld te maken. Daar, in die wereld waar medailles gehaald worden via, alleen maar via totale inzet. Discipline. Een straks trainingsschema. Inspanning. Sport, we hoorden het al, was in die tijd belangrijk. In de Romeins-Griekse wereld. Sportmensen die goed presteerden, die waren in die tijd grote helden en voorbeelden. En nu gebruikt Paulus dit als een beeld, om ook Timotheus en ook ons aan te sporen. Timotheus behoort als voorganger een voorbeeld voor de gemeente te zijn. Niet alleen om goed voor zijn lichaam te zorgen. Hij zet hem niet aan tot een soort meditatie, tot stille inkeer, om bezoek aan een klooster. Nee, trainen, bovenal een leven, een wandelen met God. Zoals een ervaren sporter vaak tot teamtrainer wordt aangesteld, zo zal, zegt hij, alleen een getrainde Timotheus, zo zal ook jij alleen dan genoeg conditie hebben om de leiding te kunnen nemen over de gemeente. Want dat was nodig. Paulus zag dat. Timotheus was jong. En als leider van een grote gemeente, en je kunt best voorstellen wat dat betekent. Voorafgaande, we hebben dat gelezen, lees je dat er nogal wat dingen waren in die gemeente. En eigenlijk ook die houding zou zomaar kunnen zijn naar Timotheus toe. Wat wil jij nu eigenlijk ons vertellen als jong mannetje? Maar Paulus, als zijn coach en zijn mentor, hij gaat hem bemoedigen. En zegt, wees niet bang voor dat gewauwel van deze mensen, die eigenlijk zich druk maken om zoveel andere dingen, waar het eigenlijk helemaal niet over gaat. Doe je werk, oefen je daarin. En Paulus is een goede trainer en een coach, die niet zomaar iets van de zijlijn roept, maar hij is er ook helemaal in betrokken. Dat zien we in de woorden van vers 10. Daar heeft hij het over ons inspannen. Hij zegt het niet alleen tegen Timotheus. Geen activisme van Paulus. Nee, hij weet hoe belangrijk het is om te oefenen. Omdat het namelijk niet zo vanzelfsprekend is dat hij godsvruchter is. Omdat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat dat wandelen er zo is. Het is een proces waarin je groeit. Als je goed traint, dan merk je ook vooruitgang. Timotheus spreekte, hij gaf onderwijs, maar ook hij moet nog oefenen om te leven met God. Daar ben je eigenlijk nooit volleerd in. in dat trainen. Misschien heb je ook zelf helemaal geen zinnen. Gebeurt. En dan toch belangrijk om door te gaan, zoals bij een echte training voor je sportclub of het oefenen als je op piano of andere muzieklessen zit of waar dan je ook voor traint, dan heb je het nodig om telkens weer je daarvoor in te zetten. En zo, dat woord oefenen heeft iets van een strak schema. Zoals een topsporter een strak schema heeft om werkelijk tot die bepaalde inspanning te komen, dat bepaalde doel. En dat is ook nodig, zegt Paulus voor Timotheus, maar zegt hij ook vanmiddag tegen u en jou en mij. Dat is ook nodig voor ons. En wat zijn die oefenmomenten? Ja, die zijn er ook. In onze situatie. Onze school, de catechese, de club, de vereniging, het kringwerk, de vorming- en toerustingavonden. Dat zijn allemaal van die trainingsmomenten. Om je onderweg te vormen. En niet te vergeten de kerkdiensten op zondag. Je gezamenlijke training. Niet voor niets had men vroeger het over een godsdienstoefening. Om daarmee aan te geven dat je daarin weer getraind wordt. Om het leven van maandag tot en met zaterdag weer door te kunnen komen. Juist dan krijg je je trainingsschema voor die week. En waarom train je dan? Nou zeg je, ik train om dat bepaalde doel te bereiken. Als je sport of je bespeelt een muziekinstrument, dan doe je dat natuurlijk wel met een doel meestal. Je wil die wedstrijd winnen, je wil daarin een bepaalde niveau bereiken, kampioen misschien worden. Maar daar moet je wel veel voor trainen. Als je die wedstrijd wil winnen, dan wil je namelijk beter zijn dan die tegenstander. En waarom moet er nu hiervoor geoefend worden? Waarom is dat dan belangrijker? Zo volgens Paulus. Om te oefenen in die godvrucht. Er zijn twee dingen, zegt Paulus. Waarom is die oefening in godsvrucht, in vroom leven, in een wandelen met God, waarom is dat nou zo belangrijk? Wel, zegt Paulus, het heeft de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Paulus zegt dus dat zo'n training, dat het leven met God belooft in dit leven al, dat je dan daarin geoefend wordt, dat je daarin van alles ontvangt. Waarom? Omdat Paulus weet dat je eigenlijk geschapen bent om in een relatie te leven met God en je naaste. Je bent onderweg, ook als gemeente te Gorkum, als een pelgrim. Je weet niet hoe lang die weg nog is en wat je te wachten staat. Nee, die weg naar God is geen roltrap, maar dat is een weg met hindernissen, met allerlei verleidingen. En voortdurend word je daarin opgeroepen om te vechten, te strijden. En toch zegt God daarin onderweg, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Dat noemt Paulus inspannen, trainen. Maar dat niet alleen, voor het dit leven. Ik kom straks nog wel even op terug. Maar ook, zegt hij, voor het toekomende. Want dat is onze eindbestemming, het leven op de nieuwe aarde. Daarom investeer je in het leven met God. En dat kost inspanning, misschien ook wel pijn en moeite. Maar de Bijbel spreekt over een heerlijkheid, een geweldig iets. Ja, die overwint, zegt de Bijbel ergens, die zal alles beërven. Dus niet die gouden plak, of die zilver of die brons. Nee, alles. Alles betekent dat wat God gemaakt heeft. Dat is eigenlijk veel te veel om op te noemen. Niet te bevatten. Een belofte van eeuwig leven. Dat je misschien nu lichamelijk zo zwak bent. maar straks krachtig. Dat je nu steeds meer in moet leveren. Maar straks die nieuwe luister in de hemelen. Dat je ervaart, God zal straks ook er zijn, mijn redder. Dan mag ik bij hem zijn. Waarom inspannen? Ja, het leven zonder God, dat lijkt soms heel aantrekkelijk. Dan wordt er van alles beloofd. Maar inspannen, omdat je ook tegenstanders hebt. Mensen die je geloof willen tackelen. En is dat ook niet in een wedstrijd soms, ja, dan zie je natuurlijk jouw tegenstander. Maar je ziet, door omstandigheden zie je misschien niet altijd. En zo is dat ook in die geloofstraining. De oefening in godsvrucht. De tegenstander, soms zo onderschat, soms zo onzichtbaar. Maar hij is er wel degelijk. En hoe meer je traint, hoe beter je conditie wordt. Ja, train je weinig, dan verslechtert je conditie. En dan loop je des te meer risico die wedstrijd te verliezen. Dan wordt Eusebia, een vroom leven, wordt dan Asebia, een leven steeds meer zonder God. Dan verlies je het eeuwig leven. Verspeel je het. Dat volmaakte, prachtige leven. Gemeente, dat laat je toch niet uit handen glippen. De belofte van dit leven, waar God zegt, ik ben erbij. In welke omstandigheden ook. Waar God zegt, ik zal er zijn en ik ben er. En ik ondersteun je. En ik geef je gemeente met elkaar om steeds weer daarin te oefenen. En die belofte van het eeuwig leven, een zekere overwinning. Want, zegt Paulus, dat is een betrouwbaar woord. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Blijf je dicht bij hem, dan mag je ook rekenen op zijn hulp. Nee, dan hoef je niet bang te zijn voor een counter van de tegenstander. Want dan is die winst uiteindelijk toch zeker. Waarom oefen je? Om met dat doel voor ogen. Leef met het einde voor ogen. Dat is een bekende uitspraak van een heel bekende managementleider. Die heel veel over management nagedacht. En zijn uitspraak was, leef met het eind voor ogen. Ja, zo is dat eigenlijk ook met deze godsvrucht, met deze vroomheidstraining. Begin met het eind voor ogen. Voordat je ergens aan begint, moet je dat einddoel toch in gedachten hebben. Hoe wil je later op je leven terugkijken? Ja, misschien zeg je wel, ja, ik hoop eigenlijk dat ik kan zeggen dat ik iets voor anderen betekend heb. Nou, zegt eigenlijk dan deze godvruchttraining, begin daar dan mee. Of wacht u nog steeds? Ja, tot wanneer? Tot je met pensioen bent? En weet je of je pensioen haalt dan? En onder welke omstandigheden? Waarom begin je er nu niet mee met die godsvruchttraining? Omdat het zo'n mooie, zinvolle invulling is. Trainen betekent namelijk ook trainen. Om iets voor die ander te betekenen. En iets voor anderen betekenen. Dat kan eigenlijk op heel veel manieren. Dat is niet alleen dat je die Bijbel neemt en daaruit leest. Dat is ook niet alleen dat je in het gebed bent, dat is zeker ook belangrijk. Maar heel eenvoudig, trainen in de dagelijkse omgang met die ander. In muziek, in kunst, in wetenschap, in techniek. U als oudere, dat je bidt voor die jongere of die ouder in de gemeente. Jij als jongere, dat je misschien die ouder ook eens een bezoekje brengt. Of dat gesprek morgen in de kantine, in de bouwkeet. of in de collegezaal. Dat je je oefent daarin, in dat gesprek over jouw training. Dat je die ander ook iets mag vertellen van wat dat betekent voor jou, voor u, het leven met God. Dat dat werkelijk een geweldige training is, waar je elke keer weer naar uitziet. Omdat je dan mag beantwoorden aan het doel van de schepping waardoor jij geschapen bent. Als je leeft met God, dan mag je genieten namelijk van wat Hij je geeft. Leef met het einde voor ogen. Dat betekent, begin dan nu met Hem te leven. Wacht daar niet mee, volhard daarin ook. Nee, word niet slordig. Dat je trainingen eigenlijk steeds meer over gaat slaan. Dan gaat het niet goed. Ik las niet zo lang geleden nog een stukje van een bekende trainer van een van de bekendste voetbalclubs. Zei, ja, we hebben zoveel wedstrijden eigenlijk dat we niet eens meer aan trainen toekomen. Dan gaat het niet goed. Op een gegeven moment. Sla, gemeente, geen training over. Zonder een goede reden. Geen tijd voor God, zeg je? Wat is er dan zo belangrijk? Dat je het leven met God eigenlijk dat hindert? Ik heb vandaag niet zo'n zin. Kun je dan met je, bij je voetbaltrainer? Of bij je pianoleraar? Of bij iemand anders? Kunt u er bij de dokter ook mee aankomen dan? 30 minuten bewegen per dag. Dat is nodig om fit te blijven. Besteed u, besteed jij, besteed ik net zoveel tijd aan mijn geestelijke training, mijn geestelijke conditie? Gewoon doen, was de slogan van 30 minuten bewegen. Doe het, ook als het gaat over die geestelijke training. Hou het vol, neem tijd voor hem. Ook als er geen stok achter de deur is. Voor die goede conditie moet je dingen doen. Moet je soms ook dingen laten. Ik sprak afgelopen week nog een jongen uit onze gemeente, in Oudekerk, die op het ogenblik een topsporter is in de schaatswereld. En een jaar lang heeft hij alles ontzien om maar tot dat ene doel te komen. Daar in die sportwereld de top te bereiken als schaatser. Daar heeft hij alles voor over. En dat betekent ook heel veel dingen ontzeggen. Ja. Dingen misschien ook vermijden. Als het gaat over die geestelijke training. Wordt je leven daar dan niet saai van? Nee. Want dat laat de Bijbel ons ook zo mooi zien. Dat al die dingen die je dan doet. Dat al die andere dingen dan ook een glans zullen krijgen. Omdat je echt gaat beantwoorden aan het doel van jouw leven. Hoe kan dat dan? Wat is het nou het geheim daarvan? Vroegen ze ook aan die jongen, die topsporter. Wat is nou het geheim dat je zoveel kan bereiken? Weet je wat het geheim is? Dat is dat er een coach is voor jou, voor u. Die dat alles al volbracht heeft. Een coach, een voleinder staat er in de Bijbel. Een overste. Die zelf die weg gegaan is die u, die jij moet gaan. Nee, geen makkelijke weg, maar hij ging die weg. Jezus Christus. Die grote coach die het gezegd heeft, ik heb het alles volbracht. 1 Timotheus 3 vers 16 staat dat eigenlijk ook zo mooi. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Ik denk dat het 2 Timotheus moet zijn, maar 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren. Het op te voeden in de rechtvaardigheid, dat je dan gaat schitteren, omdat je dicht bij hem leeft. Christus zelf. Groeien in die in dat wandelen met God. Dat je dingen laat voor een leven met God. Maar dat je dan ook zo ontzaggelijk veel voor terugkrijgt, gemeente. Nu en straks. Ja, dat is het waard. Die grote coach Jezus Christus, die werkelijk naar deze wereld kwam, niet aan de zijlijn bleef, maar die dat alles volbracht. Die aan het kruis niet zei, nu is het voorbij. Ik laat jullie wel alleen. Maar die door de dood ging, zodat u die ontzaggelijk moeilijke omstandigheden waarin u soms terechtkomt, dat u dan toch mag weten, maar hij heeft voor mij overwonnen. Hij heeft dat voor mij gedaan. En als ik dan dreig te struikelen, dat hij zegt, ik ben erbij. Niet om je nog eens de grond in te boren als coach. Nee, om u op die momenten dat u niet verder kunt op te nemen. En te zeggen, ik ben er. Kom maar. Sport is goed. Zo begonnen we. Goed voor je lichaam. Goed voor vriendschappen. Wie jaagt naar de Godvrucht, naar dat wandelen met God, die werpt zich in de uitgestoken armen van die coach, Jezus Christus. En weet u, in heel veel sportprestaties, in heel veel andere topbezigheden, dan gaat het om dat jij je onderscheidt tussen, ten opzichte van die anderen, dat jij die ene medaille ontvangt. Maar dat is nou juist het mooiste. Je oefening in Godvrucht gaat niet ten koste van die ander. Gaat niet ten koste van die ander in de gemeente, die ouderen, die jongeren. Maar als het goed is, neem je ze juist mee. Mag je ze laten delen in dat geweldige, die geweldige oefeningen. Om samen naar die overwinning te gaan. Ja, dan is de kans erg groot. Nee, niet erg groot. Dan mag je zeker weten dat je straks samen met die coach, met Jezus Christus, door die poorten van goud het eeuwige leven binnenwandelt. En die gouden plak, de eerkroon, mag dragen. Trainen in een leven met God. Dat heeft pas waarde voor nu. Maar bovenal voor de toekomst. Want die toekomst is zeker eindeloos goed. Amen. Laten we de Heere God gaan danken. Groot is uw trouw, Heere, ook deze dag, ook dit ogenblik. Vader in de hemel, zo hebt u uw trouw ook laten schitteren vandaag, door opnieuw naar ons toe te komen. U hebt u met kleine mensjes ook in Gorkum verbonden. En u doet dat steeds weer. Om in de oefening, in de training onderweg als pelgrims ook te Gorkum, steeds te mogen weten dat we er niet alleen voor staan. Maar dat u er bent, ook in dit leven. In die moeitevolle ogenblikken die we soms meemaken. Waar die hele training soms in duigen voor ons gevoel lijkt te vallen. Omdat we opgeslokt worden door zoveel wedstrijden. Dat die trainingsmomenten er niet eens meer dreigen van dat die trainingsmomenten eigenlijk dreigen weg te vallen, omdat we geen tijd hebben. En toch, Heere, bent u er ook vandaag weer, die ons komt opzoeken en zegt, ik ben erbij. Op die momenten in jouw leven, in uw leven, als het zo lastig is, als er zoveel op ons afkomt, die momenten in ons leven, dat we eigenlijk zelf niet meer weten hoe het verder moet. Als er zoveel zorg, zoveel onzekerheden zijn, dat u het zegt, maar ik ben die grote coach, die raadgever, die gekomen is naar deze wereld, die dat alles op mij nam. Ja, die weg die wij gaan, ook hier te Gorkum, allang gelopen heeft, om juist dan vanuit die ervaring, vanuit die wetenschap, jou te kunnen ondersteunen. En ik ben er nog steeds bij, in de hemel, met die biddende, doorboorde, zegenende handen, om juist dan, op die momenten dat misschien geen woorden er meer zijn, en alleen nog maar gebrabbeld kan worden, dan te laten horen dat ik dat gebrabbel tot een volmaakt gebed bij mijn Vader breng. O Heere God, wij danken en loven en prijzen uw grote en uw heerlijke naam, dat u pelgrims onderweg niet alleen laat, maar dat u er bent en dat u het zult zijn, wat de toekomst ook brengen mogen. Ja, mij geleid des Heeren hand. Die toekomst is zeker eindeloos goed. Een toekomst. En dat is dat dubbele van die training. Dat we dan ook mogen weten, niet alleen voor nu, maar ook straks. Dan zal het altijd vervuld worden. Een toekomst waar geen tranen, waar geen onzekerheid, waar geen ziekte meer is. Om eeuwig bij u te zijn. Heere God, geef dat ook als gemeente te Gorkum een volledige training er elke keer weer zal zijn. Jongeren en ouderen, gezamenlijk. Trainen die momenten hier in de gemeente, thuis, als vader en moeder, als opa en oma voor onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ja, Heere God, dan zijn we nooit klaar. En u geeft ook die momenten steeds weer. Wij bidden u, Heere God, voor de gemeente. U weet wat er nodig is. In alle opzichten, geef ons die oefenmomenten. We bidden u dat ook voor deze wereld, Heere, voor Israël. Dat ze steeds ook daarin geoefend worden. Om steeds dichter bij u te mogen komen. Ja, dat we zo samen met Israël verwachtend mogen zijn. Naar dat grote moment dat u zult komen. Heere, dat niemand van ons op dat grote finale moment zal ontbreken. Maar dat we dan mogen staan, verwachtend. Maranatha, ja, Heer Jezus, kom, haastig. We bidden u of u zo met ons wilt gaan. En we bidden ook bijzonder ook voor de leefgemeenschap Zilt. Heere God, wilt u ze ook helpen en ondersteunen in hun werk. Maar ook als zij op zoek zijn naar een nieuw passend gezin, dat de leefgemeenschap ook wil helpen dragen. Wilt u ze daarin nabij zijn. En geef dat ook vanuit de gemeente hier in Gorkum, die roepstem zal gehoord mogen worden en beantwoord mag worden. O Heere God, want ook daar zijn die oefenmomenten in Godvrucht, in een vroom leven met u, worden zo in praktijk gebracht. We bidden u, Heere God, voor allen in deze gemeente, bijzonder ook voor onze vriend en broeder Dominee Foppen. Wilt u hem en zijn gezin gedenken in deze belangrijke tijd, die ook voor hem zo, ja, spannend is. Wilt u hem gedenken en ga met hem, Heere God. U die ook die oefenmomenten in het leven voor hem geeft. Geef dat hij zich gedragen mag weten door die overste leidsman en voleinder, die coach, u, o Heere Jezus Christus. Samen met allen die bij hem horen, gedenk ze en wees hen goed en nabij. Ook in het antwoord en de beslissing van een roepende gemeente daar in Den Haag, maar ook in een roepende gemeente hier in Gorkum. Wij bidden u, Heere God, geef hem daarin rust en wijsheid, om dat in alles in uw handen te mogen leggen. Heere, we bidden u voor de sportmensen, ja, dichtbij ons, in onze gemeente, maar ook in ons land. Bijzonder mogen dan Athletes in Action aan u opdragen, Heere, als zij hun dubbele training mogen doen, dat elke sporter in Nederland ook het evangelie mag zien en mag horen. Ja, dat ze zo ook in hun training geloofshelden mogen zijn, om zo die ander ook te laten zien dat de grote training, u, o Heer Jezus Christus te volgen, werkelijk eeuwigheidswaarde heeft. We bidden u, Heere God, zo voor Gorkum. We bidden u voor ons land. We bidden u voor onze wereld. Geef dat we werkelijk zout en werkelijk licht mogen zijn om die ander ook tot u te mogen brengen. Heere, zo leggen wij dat alles bij u neer en bidden we u voor u ook deze dienst. Wilt zegen in onze harten. Heere, ga met ons in het verdere van deze dag. Geeft u ons een goede zondag nog. En geeft u ons ook kracht en wijsheid om ons werk en onze taken, waar dan ook en hoe dan ook, morgen weer op ons te nemen en te mogen vervullen. Ieder in zijn of haar omstandigheden. Heere, wij bidden u dat. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen, lied 191, dat was 2015, dat is 151 van Op Toonhoogte. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser, niet eenzaam ga ik op de vijand aan. In dat oefenmoment, die oefenmomenten die we hebben, zijn we niet eenzaam, maar mogen we met hem gaan, in zijn kracht, op hem, ons schild en verlosser, te mogen bouwen.
Telkens weer.
Ga met God, gemeente van Gorinchem, en hij zal met u zijn, jou nabij zijn op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God, en hij zal met jullie zijn. Wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heere zegene ons, en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten, en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons, en geven ons vrede. Amen.